We hebben ons leven gebeterd. We waren hier om 9:33 aanwezig. Niet met z'n tweeën, mijn vrouw en ik, maar met z'n drieën, want we hebben ons vakantiehondje meegenomen. Die is van onze kleinzoon en die is op vakantie, dus wij moesten op hem passen. En dat doen we altijd heel graag. Maar mijn vrouw zit daar dus achteraan en onder haar stoel zit het hondje. Als jullie nou mooi zingen, dan gaat hij straks meezingen. Nou, zullen we een ogenblik stil zijn voor de Heere? We willen uitspreken dat onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Onze verwachting is van Hem, die ook aan ons leven zijn heiligmakend en zaligmakend werk is begonnen. En dat zal voleinden. Ik wil u groeten met de woorden uit de Bijbel. En daar staat: genade en vrede zij u van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We gaan de versen 3 en 5 zingen van dat prachtige lied uit de bundel van Johannes de Heer, 854. We willen de Heer vragen in ons midden te zijn, naar zijn belofte en voorbeden doen aan het begin van deze dienst. Mag ik u daarin voorgaan? Heer, we danken u dat we in een vrij land mogen leven, waar we in vrijheid samen mogen komen en ook uit volle borst deze heerlijke liederen mogen zingen, uw naam ter eer. Dat is een groot voorrecht, Heer, want in veel delen van de wereld is dat niet mogelijk. Maar we danken u dat u ons dat gelaten hebt en dat u ons dat gegeven hebt. En we bidden u dat we dat ons ook bewust zijn. En we willen ook hen die vervolgd en verdrukt worden in deze wereld, op grote schaal en misschien moeten we wel zeggen op steeds grotere schaal, Heer, willen we deze mensen bij u brengen. We willen aan hen denken. We willen hen brengen voor de troon van uw genade. Wilt u hen trouw maken en krachtig en sterk in hun geloof. Heer, mogen ze als Stefanus vlak voor zijn dood zien de heerlijkheid van de Heer Jezus. Staande aan de rechterhand van God op de troon en voor de troon. Heer, we danken u dat we dat van u mogen begeren. Dat we zo aan hen mogen denken in deze geweldige turbulente tijd, in deze wereld van de eindtijd, waarin de golven van de duisternis en de machten en de krachten van de duisternis steeds meer hun greep op deze wereld proberen te verstevigen. Maar we danken u dat u straks uw rechterhand zult bewegen en dat u machtige woorden zult spreken en dat u deze wereld zult verlossen. Heren, we danken u dat we een grote toekomst voor ogen hebben, dat we mogen leven bij het profetisch woord. Zegen zo in ieder van ons hier vanmorgen aanwezig en ook degenen die hier niet kunnen zijn, om welke reden dan ook, wil hem zegenen, wil bij hen zijn, Heren, en hen zegenen ook vanuit uw heiligdom. En bouw uw gemeente aan deze plaats, door uw woord en door uw geest. Heren, wilt u dat zelf doen en wilt u ons helpen om ook levende christenen te zijn, die zich op de een of andere manier inzetten voor de gemeente. Dat we niet alleen maar lauwe en halfbakken christenen zullen zijn, maar dat we levend zullen zijn en enthousiast, vol van God, meewerken aan de bouw van uw gemeente. Die straks wordt verheerlijkt als de grote dag komt en uw gemeente de hemel zal binnengaan. Wat een dag zal dat zijn, Heer, als we u zullen aanschouwen. En dan zullen we zingen als nooit tevoren. Heere, zegen zo in ieder van ons. Zegen ook de zieken onder ons die hier niet kunnen zijn. U weet wat er ieder nodig heeft. We dragen hen aan u op. Zegen uw volk Israël. Te midden van deze woelige wereld. Heere, en we bidden u. Volvoer uw heilsplan ook met Israël met haast. En kom spoedig. Breng Israël tot die grote dag. Dat ze de Messias zullen zien. Dat ze hem zullen zien, de doorstokene. En zullen aan hem zullen aanbidden. Heren, we danken u dat we ook daarop mogen uitzien. En zo dragen we elkaar in alle dingen aan u op. In Jezus' wonderbare naam. Ook ons volk, Heer, dat steeds meer bedreigd wordt door allerlei krachten van binnenuit en van buitenaf. Heer, ook ons volk willen we aan u opdragen. Houd ons dicht bij uw woord in alle dingen. In Jezus' naam. Amen. We gaan lezen in de Bijbel en dan gaan we nog een prachtig lied zingen uit de bundel van Johannes de Heer, waarbij u gelegenheid hebt uw gaven te geven in de eerste collecte. Dat is al aangekondigd voor de gemeente. Dan lezen wij in verband met de prediking vanmorgen Psalm 12. Het is maar een korte psalm, het zijn 9 versen, maar een hele bijzondere en een hele mooie psalm. Psalm 12 als opschrift staat daarboven, voor de koorleider, op de wijze van de achtste. Dat is waarschijnlijk een muzikale aanwijzing. Een psalm van David. Help toch, Heere, want er zijn geen vromen meer. Ja, de getrouwen zijn schaars onder de mensenkinderen. Zij spreken valsheid tegen elkaar. Zij spreken dubbelhartig met gladde lippen. De Heere verdelgen alle gladde lippen en elke grootsprekende tong. Hen die zeggen, met onze tong zijn wij sterk. Onze lippen zijn met ons. Wie is Heer over ons? Om de onderdrukking van de ellendigen het zuchten van de armen. Maak ik mij thans op, zegt de Heere. Ik stel in veiligheid wie daarna smacht. De woorden des Heeren zijn zuivere woorden. Gedegen zilver, in een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd. Gij, Heere, zult ze gestand doen. Ons altoos beschermen tegen dit geslacht. De goddelozen draven rond, terwijl snoodheid bij de mensenkinderen het hoofd opsteekt. Tot zover. Hij eindigt weer een beetje in mineur, zoals u merkt, maar er zit ook veel majeur in. We gaan zingen lied 235, Hebt gij in de Heer geloofd? En dan ook uw gave mag u dan geven in de collecte voor de gemeente. U merkt wel, het is een lied van geestelijke groei. Nou kende niet iedereen dit lied, merkte ik. Dus jullie zingen dit waarschijnlijk niet zo vaak. Maar het is een prediking op zich, dit hele lied. Dus lees het voor jezelf thuis nog maar eens na, in je binnenkamer. En zeg dan tegen de Heer, daar moet meer op volgen. Het is niet die ene keer van mijn bekering. Het is niet die ene keer dat ik in u geloofd heb, Heer Jezus, maar daar moet meer op volgen. Meer en meer geeft de Heer. En dat is een prachtig lied, dus ik zou zeggen, onthoud dat 235 uit de bundel van Johannes de Heer. Wij staan vanmorgen stil bij een ander lied en dat is Psalm 12. En ik zei u al, dat is een, het eindigt in mineur, maar het begint ook met mineur. Het is een noodkreet, een roep tot de hemel, een roep tot God. En dat is in meer psalmen is dat het geval, dat we hier de diepste zielenroerselen van, in dit geval van David, maar hij verwoordt ook het gevoelen van velen, als hij in deze psalm tot God roept en zegt hoe de situatie op de aarde is. Er zijn geen vromen meer. Dat is toch heel ernstig. Er zijn geen goedertierenen meer, zegt de Statenvertaling. Het is wat later Paulus zegt, dat in de eindtijd er de mensen zich allerlei leringen zullen verzamelen en dat ze dan egoïstisch worden en hebzuchtig. U kent dat wel uit de Timotheusbrief, en dat ze dan helemaal van de Here afwijken. Nou, dit is een beetje profetisch gezien, zeg maar, al wijzend naar de tijd dat dat gebeurt. Paulus spreekt in die Timotheusbrief dan over de eindtijd, over het egoïsme van de mens. En iedere wereldse psycholoog die zal ook weten dat we vandaag een mensheid hebben die narcistisch is, die naar binnen gekeerd is, op zichzelf is gericht, egoïstisch is. Dat kun je in allerlei verhalen kun je dat lezen. Daar word je niet vrolijk van. Als je deze psalm leest, dan word je niet meteen heel erg vrolijk. Als er geen vromen meer zijn, als ze schaars zijn, de getrouwen in het land, schaars onder de mensenkinderen, als zij vals spreken, staat er onder elkaar, als zij dubbelhartig spreken, dus met een dubbele bodem, ja, wie is dan nog te vertrouwen? Dit is de wereld waarin wij leven vandaag. En dat moet natuurlijk onder christenen niet zo zijn. Maar het is toch niet voor niets dat het in de Bijbel staat, dat we hier attent op moeten zijn. Want ook de kerk woont niet op een onbewoond eiland. Deze geest van de wereld dringt ook bij ons binnen en dringt ook de kerk en in ons hart binnen. En we moeten altijd alert zijn op het feit dat wanneer we deze dingen lezen in de Bijbel, dat we dan onszelf ook de spiegel voorhouden. Heer, hoe is dat met mij? Hoe is dat met mij als hier een beschrijving van de mensheid wordt gegeven? Valsheid en dubbelhartigheid. Niet meer integer. Niet meer 100% vertrouwen. Dat is heel erg. Als dat onder christenen het geval is. Dat het in de wereld voorkomt, zeggen veel christenen, nou ja, dat kan nog. Dat kunnen we ons wel voorstellen. Maar dat het onder christenen voorkomt, ja, dat zou niet moeten. En we weten allemaal dat dat vaak wel zo is. Dat dat ook bij ons binnendringt. En dat ook ons vlees en onze natuur meer op zichzelf gericht is dan op de ander. En daarom hebben we die geest nodig. De Heilige Geest die Gods liefde in ons hart uitstort. Agape liefde. Dat woord agape, dat is de zelfopofferende liefde die van God komt. Die hebben wij niet van nature. Dat is niet onze emotie. Maar dat is de liefde die van God komt. En dat is een hoge eis die de Heer aan ons voorlegt. En het is niet onmogelijk en niet onbereikbaar. Maar tegenover de dingen die in de wereld gebeuren, tegenover de verschrikkingen die er in de wereld gebeuren en die we vandaag zien en in het journaal voorbij zien komen, tegenover die verschrikkingen staat het werk van de Heilige Geest in uw en in mijn leven en in het leven van de gemeente als geheel, waar we opgebouwd worden. En wie heilig is, wordt er nog meer geheiligd. En wie onrecht doet, doet nog meer onrecht. De grote scheiding der geesten vindt plaats in onze tijd. En zijn we er wel alert op? Hebben we wel voor onszelf ook de lat heel hoog gelegd? hebben we wel voor onszelf ook gezien dat de maat die God, waarmee God ons meet, is de heiligheid van God zelf. Wees heilig, want ik ben heilig. Tegenover deze maatlat staat dan de ontwikkeling die in de wereld is. En die is schrikbarend. Hoe dat in Davids leven zo was op dit moment toen hij deze psalm schreef, dat weten we niet precies. Het kan zijn dat hij in de strijd leefde met Absalom, zijn zoon, die hem naar het leven stond en die hem naar de troon en naar de kroon stond. Dat zou best kunnen. Maar hoe het dan ook is, het is de rebelse mens die hier getekend wordt. De rebellie van de vleeslijke, van de natuurlijke mens. Het gaat nog zelfs zo ver dat in dat vijfde vers staat aan het eind dat zij zeggen met hun lippen, met hun tong, wie is Heer over ons? En als we een beetje bewust zijn van de geschiedenis waaruit wij voortkomen als Nederland en als Europa, dan kunnen we ons wel herinneren dat in de Franse Revolutie dat ook gezegd werd. Wie is Heer over ons? Ni Dieu en ni maître. Geen God en geen meester. En die gezindheid, die natuur, dat was toen niet nieuw, dat werd alleen opnieuw verwoord, maar die gezindheid is ook vaak onder christenen aanwezig. Ik heb vaak meegemaakt dat er conflicten waren in gemeentes, in kerken, en dat er dan een commissie van goede diensten wordt ingesteld en die moet proberen te verzoenen. Maar no way. Bijna nooit lukt het. Ieder blijft op zijn standpunt staan. Ongezeggelijkheid is ook onder ons een groot kwaad. En die gezindheid, wie is Heer over ons, dat stamt uit onze verre geschiedenis. Uit de Franse Revolutie, zei ik u al, waar ook vele politieke stelsels op gebaseerd zijn, waaruit de grote dictator Napoleon is voortgekomen. De Franse Revolutie, die ook mensen onthoofd heeft, zoals u weet. Een interessante geschiedenis hoor, om te lezen. Want die gezindheid is niet weg in onze samenleving. Daar zijn drie grote politieke stromingen uit voortgekomen. Het socialisme, het fascisme en het liberalisme. Het laatste is dus de VVD, zeg maar. Het socialisme, de Partij van de Arbeid. En het fascisme is van Hitler-Duitsland, zeg maar, van de nazi's. Allemaal uit dezelfde wortel van de Franse Revolutie voortgekomen. Een boze geest stond op in Europa. En velen hebben het niet gezien in die tijd. En velen zien het niet vandaag, dat er overal geesten van de duisternis opstaan. We hoeven elkaar niet te herinneren aan wat er in het Midden-Oosten gebeurt. Ik las gisteren in de krant dat in 1 week tijd er door die ISIS of IS, door die Islamitische Staat, 700 onschuldige mensen zijn vermoord. En dat gaat maar door, elke dag. Mensen worden doodgeschoten, worden levend begraven, worden onthoofd. Voor de ogen van hun kinderen, die worden dan ook gedood of worden meegenomen als slaven. Vrouwen worden verkocht als slaven in de Arabische wereld, want de slavernij is daar nog volop aanwezig, zoals u weet. Of misschien niet weet, maar dan weet u het nu. Er zijn ook verschillende boeken over geschreven, over de slavernij die daar nog steeds heerst. Wat een wereld leven we in. Je zou bijna het journaal niet meer aanzetten op de televisie om al die verschrikkingen een beetje te ontlopen. Nou, dat is de psalm hier. Zijn we nog wel bewogen met deze wereld? Of zijn we naar binnen gevlucht? Dat kan natuurlijk ook. Naar binnen gekeerd. En keren we ons af van wat er in deze wereld gebeurt? Dat zou niet moeten. Wij moeten de nood van de wereld zien. En die nood elke dag brengen bij God. Want de dag komt dat Hij op een dag al deze boosaardigheid onder de mensen zal teniet doen. Er is dus hoop. Maar de situatie in deze psalm is niet gering. De situatie die hier getekend wordt, moeten we in de eerste plaats ook op onszelf toepassen. Spreken wij met een dubbele tong? Hebben wij een dubbele agenda? Leven wij in de gezindheid van wie is Heer over ons? Het is wel interessant om te weten dat daar staat Adonai, Adon. En Adonai, dat is de naam van de Heer Jezus in het Oude Testament. Het is dat wat in die Franse revolutie tot ons kwam. Geen God en geen meester. Weg met hem. En in de straten van het revolutionaire Parijs werd de beeltenis gedragen van de menselijke reden. De mens is tot alles in staat. En de mens zal het op deze wereld gaan maken. Wel, we hebben gezien wat er vanuit die Franse revolutie allemaal is voortgekomen. Grote oorlogen door Napoleon, 2 wereldoorlogen in de 20e eeuw en de 3e wereldoorlog, zeggen sommigen, is al begonnen. Dat weet ik niet of het waar is, maar het is in ieder geval wel allemaal griezelig en komt zeer dichtbij. Laten we bidden voor de gemeente van de Heer Jezus, dat hij ook in Rusland van Poetin het getuigenis van de Bijbel laat horen. Laten we bidden dat de Oosterse Orthodoxe Kerk niet met Poetin meegaat zoals hij kennelijk doet in het tarten van de wereldvrede. Wij leven in ernstige tijden. We hebben ons leger net als in de jaren 30 afgeschaft. We hebben gedacht met de val van de Berlijnse muur, nu is het vrederijk gekomen. Maar het vrederijk is niet gekomen. We leven in een gevaarlijke wereld. En het is bijzonder om te zien dat van de week een onderzoek geweest is onder ons Nederlandse volk en dat 67% vindt dat de bezuinigingen op defensie moeten worden teruggedraaid. Vanwege de boosheid van de mens. Laten we toch wakker worden. Laten we zien wat er in deze wereld gebeurt. Niet om pessimistisch te worden, maar laten we zien dat het gaat naar het profetisch woord. Het gaat naar die eindtijd waarin de een opstaat tegen de ander. Dat is het plaatje wat ons hier geschilderd wordt door David. En David was een profeet. En David wist hoe het in de wereld zou toegaan. Door de Heilige Geest mocht hij schouwen in deze wereld. En wij mogen door de Heilige Geest ook zien waar wij gekomen zijn. Het is toch ongekend dat je op de radio een reclamespotje hoort, waarin ouders worden opgeroepen om hun kinderen seksuele voorlichting te geven, omdat anders het internet het wel zal doen. Ja, daar zijn we aangeland. We zijn in de beerput van het internet aangeland. En op allerlei wijze vallen ook onze kinderen daaraan ten prooi. Lieve broeders en zusters, laten we hier dat diep gevoelde van David, en wat ook de profeten verder in het Oude Testament hebben, die diep doorvoelde nood van de wereld, zien en brengen bij God. Dan zou onze bidstond er al anders uitzien. Ik weet niet hoe dat hier is, dat zal hier best anders zijn. Maar ik hoor soms van gemeentes dat nog geen 2% van de gemeente op de bidstond komt. En dat is een graadmeter voor ons geestelijk niveau, voor ons geestelijk gehalte. Waar zijn de bidders? Waar zijn de bidders van deze tijd? Psalm 12 roept ons daartoe op. Psalm 12 opent onze ogen voor de nood van de wereld. En dan gaat het verder. En dat vind ik eigenlijk zo mooi, hè? Ik hoop dat u een Bijbel hebt meegenomen, dan kunt u het meelezen. Want al zingende in deze psalm, in die mineurstemming, al zingende begint David te profeteren. In ene verandert zijn toon. In ene wordt hij de mond van God. Zoals we dat lezen in 1 Kronieken 25 vers 1, waar het gaat over de zangers in de tempel. Daar wordt ook opdracht gegeven, ook verder in dat hoofdstuk in 1 Kronieken, daar wordt opdracht gegeven om al zingende te profeteren. Dat vind ik bijzonder, dat is in deze psalm ook zo. Terwijl David de wereldsituatie schildert, begint hij in vers 6 namens God te spreken. Om de onderdrukking der ellendigen, het zuchten der armen, maak ik mij thans op, zegt de Heere. Ik stel in veiligheid wie daarnaar smacht. In ene spreekt hij het woord van God. Nou, dat had ik al lang, jaren geleden al onderstreept in mijn Bijbel. Maar in ene viel mijn oog erop en dacht ik, wat is dit bijzonder. In de nood van de tijd, in die woorden van David, dat hij dan in ene gaat profeteren en dat hij namens God gaat spreken. En dat de Heer alle dingen wel weet in de hemel, maar dat er een dag komt dat hij vanwege de ellendigen en de armen en het zuchten van hen, dat hij zich opmaakt om hen in veiligheid te stellen. Dan mag je je eigen naam mee invullen. Hoe de wereld er ook uitziet. We hoeven ons nooit te laten beangstigen door wat er in de wereld gebeurt. Kan dat hier ook gebeuren, wat er in het Midden-Oosten gebeurt? Ja, alles kan. Alles is mogelijk. Ik weet het niet. Ik weet wel van een goede vriendin van ons in Israël, een overlevende van de Holocaust, dat ze op een dag tegen haar man zei: ik heb zo vreselijk gedroomd. Waar heb je over gedroomd dan? Zei haar man. Ik heb gedroomd dat de Palestijnen hier kwamen. Ze woonden in Beersheba. En ze gingen van straat tot straat en van huis tot huis. En overal vloeide ons bloed in de straten. En toen werd ik met een schok wakker. Wat erg als je in zo'n situatie moet leven. In die werkelijkheid leeft Israël heel vaak. Er zijn hele vrome christenen, dat zijn vast hele vrome mensen, die zeggen, Israël moet niet langer op zijn wapens vertrouwen. Nou, als Israël zijn wapens afschaft, is er morgen geen Israël meer. Wij leven niet in een wereld van het pacifisme en van het idealisme van de PSP vroeger. Wij leven in de werkelijkheid, in de rauwe werkelijkheid van deze wereld. Waar God heeft gezegd dat hij het zwaard heeft gegeven en toevertrouwd om de goede te beschermen en de kwade te bestraffen. Dat is de werkelijkheid waarin wij vandaag nog steeds leven. Wij leven nog niet in het vrederijk, broeders en zusters. En die werkelijkheid die komt elke dag op ons af. Maar wij moeten wakker en waakzaam zijn. In de vrezen des Heren. En wetende dat God in de hemel er ook van weet. En dat hij zegt hier bij monden van David, dat hij straks zich op gaat maken om de gemeente van Christus te bevrijden en te redden. Hij maakt zich op tot redding. Dat is iets geweldigs. We weten dat de dag zal komen als de bazuin klinkt, dat de gemeente zal opgenomen worden in heerlijkheid. Dan worden wij onttrokken aan alle gevaren van deze wereld. En dan zijn we veilig in het huis van de Vader met de vele woningen. Dat is allemaal waar. Dat staat in de Bijbel. En dat mogen we elkaar ook aan herinneren. Maar hier in dit gedeelte, in deze psalm, gaat het ook nog een spade dieper. In deze psalm gaat het over de zekerheid dat God ook in deze wereld de ellendige en de arme zal beveiligen, wie daarnaar smachten. Dat neemt niet weg dat velen die in de Heer Jezus geloven, dat ook met hun leven moeten betalen. Snap je dat nou, zei keizer Nero in Rome, dat ze, wanneer ze voor de leeuwen geworpen worden, dat ze dan nog steeds zingen? Dat snapte de keizer niet. Nee, dat is de genade die God geeft in tijden van grote verdrukking. Dat is de genade die God geeft als het heel erg moeilijk wordt op deze aarde. Als de duisternis toeslaat. Maar wat we hier lezen in de woorden van David vind ik een bijzondere bemoediging. Te midden van de ellende, te midden van de rebellie van de mens, die helemaal op zichzelf vertrouwt. Wie is Heer onder ons? Dan begint David te zingen en dan spreekt hij namens God. Onze God is op de troon en het loopt hem niet uit de hand. Hij weet daarvan. Hij weet wat er op deze wereld gebeurt. Hij ziet de ellende ook van de christenen die op de vlucht zijn, die in kampen wonen in de Libanon en in Noord-Irak en waar al niet. Hij ziet de ellende van de mensheid op deze wereld. Maar hij heeft een belofte gegeven. Het is ook belangrijk voor ons dat we dat weten. Dat we weten dat de Heere straks ons redden zal. Van de week hadden wij een heerlijke avond. Wij waren namelijk op Urk. Je bent nooit in Urk, je bent altijd op Urk. Want op Urk zingen ze op woensdagavond in de Bethelkerk prachtige liederen. Dus wij zijn naar Urk getogen in de hoop dat wij psalmen zouden zingen, maar het werden allemaal geestelijke liederen. Dus Urk gaat ook wel wat achteruit. Maar die avond stond in een bepaald thema, dus dat is ook niet zo erg. Maar wij houden erg van de psalmen. Maar in ieder geval, er zat een man naast mij. En toen, een van die liederen, die ging over het koningschap van de Heer Jezus. En ik vroeg, komt u hier altijd? Ja, ik kwam hier nogal een aantal jaren. En ik zeg, woont u op Urk? Hij zegt, nee, ik woon niet op Urk. Ik woon ergens in het noorden van het land. En toen vroeg ik aan hem, wat vindt u van het lied? Dat de Heer Jezus onze koning is. En het ging over nog meer van zijn koningschap. Ja, het is een bekend lied. Ik zeg, maar eigenlijk klopt het niet helemaal, zei ik tegen hem. Oh nee, zegt hij, waarom niet? Ik zeg, nou, we moeten vooral weten dat Jezus straks koning wordt. Maar als hij nu al koning is en hij heerst nu al over deze aarde en we zien dan het journaal, dan vragen we aan de koning, waarom treedt u niet op? Waar is uw leger gebleven? Waarom bent u weggevlucht? Waarom zwijgt u? Want hij is nog geen koning. Hij wordt straks koning. Oh, zei hij. Nou, daar zal ik over nadenken. Aan het einde van de dienst vroeg ik, hebt u er al over nagedacht? Ja, je moet een gesprek voortzetten, nietwaar? Nou, dat had hij nog niet gedaan. Daar was ook nog geen gelegenheid voor. Want de dominee had een prachtige preek van 10 minuten precies. Maar prachtig was het. Kortom, we hebben genoten. Maar veel kerkmensen, veel christenen weten nauwelijks iets van het profetisch woord. En ook de simpele principes van het profetisch woord kennen ze niet. We hebben een heerlijk uitzicht. Straks gaat de Heere zich gereed maken. En zal hij uittrekken als in de dagen van de krijg. En zal strijden voor zijn volk Israël. En wij vanuit de hemel mogen het aanschouwen. En we mogen zien hoe de Heere ook Israël straks gaat bevrijden. Profetie van David, te midden van deze psalm. Maar dan staat er nog iets, en dat heb ik ook onderstreept in mijn Bijbel. Wat er dan volgt. De woorden des Heren, zegt David dan, zijn zuivere woorden. Nou, daar zijn we het natuurlijk wel mee eens, hè? Dat staat in verschillende andere teksten ook wel in de Bijbel. Ook in de Spreuken en andere psalmen komen we dat steeds weer tegen. Maar dan staat er, gedegen zilver zijn die woorden, in een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd. Nou, dat is niet zo'n simpele tekst. Wat moeten we daarvan zeggen? Wat moeten we daarvan denken dat het woord van God ook nog gelouterd is? Wel, het is een heel belangrijke tekst. Toen mijn oog daarop viel en ik zag dat ik hem vroeger alles onderstreept had om de een of andere reden, ik wist niet meer waarom. Maar het is een heel belangrijke tekst dat het woord van God is gelouterd. Dat woord van God is gelouterd, dat is wel zuiver omdat God het gesproken heeft. Moet het dan nog gelouterd worden zoals zilver gesmolten wordt en al de elementen die daar niet in thuis horen worden er dan uitgehaald. U weet, zilver en goud wordt gesmolten en dan wordt het afgeroomd en alles wat er niet in hoort wordt dan eraf gehaald en eruit gehaald. Dat is de loutering van het zilver. Maar dat is met het woord van God toch niet nodig? Het woord van God is toch zuiver? Zoals Psalm 19 ook zegt. En het is toch, het doet toch zijn werk hier op aarde? Ja, maar nou moeten we goed opletten. We moeten de Bijbel altijd nauwkeurig lezen. Want wat staat hier, en dat vond ik zo indrukwekkend, en dat vind ik nog steeds indrukwekkend, de woorden des Heren zijn zuivere woorden, gedegen zilver in een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd. Niet in de hemel is het woord van God gelouterd, daar is dat niet nodig. Maar op de aarde moet het woord van God gelouterd worden. Op de aarde moet dat woord van God in het leven van Gods kinderen, in uw en in mijn leven, moet dat woord werkelijkheid worden. Daar moet het bewijzen, zich bewijzen dat het waar is, dat woord van God. Dat is de betekenis, volgens mij, van deze tekst. Dat in ons leven, dat woord van God, dat is objectief waar. Want het is van God en wie kan hem tegenspreken? Maar het moet subjectief in ons leven toegepast worden en daar moet het gelouterd worden. In de aarde. Wij hebben deze schat, zegt Paulus, in een aardevat. En dat vind ik eigenlijk heel indrukwekkend. En hier wordt een appel op ons gedaan. Hier leren wij de werkelijkheid van de evangelieboodschap die tot ons komt vanuit de Bijbel. Hier lezen wij over de loutering van Gods woord in ons leven. Als het alleen maar een woord is, als we alleen maar vroom over kunnen praten, En dat kunnen we zeker en dat is ook goed en dat moeten we ook niet nalaten. Maar dat woord moet in je hart en in je leven gelouterd worden. En daar moet het zichtbaar waar worden. Als het niet zichtbaar waar wordt in het leven van Gods kinderen, dan is de Bijbel hier op aarde niets waard. Maar God heeft juist de Bijbel gegeven op deze aarde. God heeft de Bijbel gegeven voor de mens. God heeft de Bijbel gegeven als een lamp voor onze voeten en als een licht op ons pad. God heeft de Bijbel gegeven om door de Heilige Geest het woord des levens te worden. Het woord der waarheid. En dat woord der waarheid is altijd waar. Maar het moet ook in u en mijn leven waar worden. Daarom zegt Petrus, als je spreekt, laten het woorden zijn als van God. Hoe vaak moeten we dan onze mond niet houden? Als we geen woorden van God spreken. Het is gezuiverd en gelouterd in de aarde. Ik vind dat indrukwekkend. En dat moet tot ons doordringen. Daar hebben we de tijd voor nodig om ons dat eigen te maken. Dat hebben we maar niet zo in het vizier. Wij moeten dat eigen maken in onze binnenkamer. Heere, laat mij zien wat uw woord is. Want weet u wat het woord van God vaak is? Dan nemen we een tekst en dan slaan we de andere gelovigen mee om de oren. Verschrikkelijk. Gebeurt dat nog? Ja, dat gebeurt nog op grote schaal. En de een komt met deze waarheid en de ander komt met die waarheid. En we hebben zo allemaal onze waarheid. In de 2000 jaar kerkgeschiedenis is dat een verwoestend spoor van de waarheid waarbij we Gods woord gebruikt hebben om elkaar een kopje kleiner te maken. Laat ik het netjes zeggen. Een kopje kleiner te maken. Er was een dominee, een professor in Utrecht, professor Graafland, waar ik zeer veel eerbied voor had. Hij is al in de hemel. Hij sprak op mijn afscheid, misschien werd hier wel eens gezegd, maar ja, dan zeg ik het maar voor de tweede keer. Mijn vrouw zei dat het niet zo erg is, de leeftijd. Maar hij sprak op mijn afscheid als enige spreker. En ik heb gevraagd of alle andere sprekers niet willen spreken. En dat was een mooie samenkomst. Als enige spreker, professor Graafland. Indrukwekkende man. En die weet veel van de reformatorische kerkgeschiedenis. En daar heeft hij ook veel over geschreven. En de reformatorische kerken leven bij de drie formulieren van enigheid. Ja, dat weten jullie natuurlijk niet. Jullie zijn neo-reformatorisch, zal ik maar zeggen. Maar bij de drie formulieren van enigheid. Weten jullie nog welke die dat zijn? Welke dat zijn? Nummer 1. De catechismus. Nummer 2. De Nederlandse geloofsbelijdenis. En nummer 3. De Dordtse leerregels. Goed zo. Nou, prachtig. Dat zijn ze. Maar zegt professor Graafland, we hebben ons zo ingegraven in onze drie formulieren van enigheid, dat ze zijn geworden tot formulieren van onenigheid. En omdat de een de ander om de oren slaat met zijn waarheid. Wat verschrikkelijk is dat. Het woord van de Heer is zuiver. Zuivere woorden. Hoe kan het dan dat we dit allemaal nodig hebben, deze dingen erbij, om het woord beter te verstaan? Dat kan nooit Gods bedoeling zijn geweest. Dan had de Heer Jezus wel gezegd bij het onderwijs aan zijn discipelen, jullie moeten ook nog eventjes op één velletje A4 schrijven of op twee velletjes A4 de Dordtse leerregels. Maar weet u waarom die Dordtse leerregels zijn gemaakt? Dat weten veel mensen ook niet. Het is wel interessant om te weten. Die zijn opgesteld door de synode van Dordrecht. In 1652, maar ik weet niet zeker. Dat, wel 16, maar dat tweede getal dat ben ik even kwijt. En waarom hebben ze dat opgesteld? Omdat dat regels zijn, leerregels, tegen een bepaalde groepering in de christenheid in Nederland. Namelijk tegen degene die zich remonstrants, of die remonstranten werden genoemd. Ja, de remonstranten, weet je nog, uit vroeger op school geleerd, de remonstranten en de contra-remonstranten. We waren net bevrijd van de Spaanse overheersing en vervolging. En toen gingen we elkaar vervolgen. Korte tijd daarna. Want dat is niet gering geweest hoor. Johan van Oldenbarneveld is nog onthoofd op 71-jarige leeftijd. En die behoorde bij de remonstranten, zeg maar. Verschrikkelijk. Dat is onze geschiedenis. Het is eigenlijk heel wonderlijk. Maar als wij geloven dat Gods woord zuivere woorden zijn, dan hebben we die leerregels waar we de anderen mee om de oren slaan niet nodig. Dan hebben we nodig dat de Heilige Geest in de binnenkamer dat woord van God voor ons helder maakt, dat we dat biddend lezen, dat we het gaan verstaan, dat we het gaan verstaan ook voor ons leven, en dat we gaan bidden: Heere, wilt u dit woord in mijn leven louteren? Wilt u dit woord in mijn aardse bestaan tot werkelijkheid maken? Dit woord, hiernaar wil ik leven. Dat is de bedoeling. En daar kan geen leerstelling of wat dan ook, kan daarbij helpen. Dat is gebleken en dat blijkt steeds weer, dat blijkt ook vandaag. En naast de reformatorische kerken kregen we de neoprotestanten of de neoreformatorische. Van allerlei pluimage in Nederland en in Europa. Sommigen zijn vrijzinnig geworden, anderen zijn bijbelgetrouw gebleven of steeds meer geworden. Dat gebeurt ook, want de geest werkt nog steeds. De geest werkt nog steeds en in die reformatorische kerken en bij de neoprotestanten, waar jullie dan toe behoren, zal ik maar zeggen, om het even gemakkelijk te houden, kerk historisch gezien. Maar de Heere werkt ook onder ons. De Heere wil zijn woord louteren onder ons, dat zuivere woord dat hij gesproken heeft en dat we in de Bijbel van kaf tot kaf bij ons hebben, dat zuivere woord mogen wij ons eigen maken. En mogen we zeggen tegen de Heere: Heere, hier ben ik. Ik wil leven naar uw woord. Doe mij naar uw woord. Want heel uw woord is de waarheid. Als we dat gaan zeggen, dan wordt het nog goed in de gemeente van Christus. Want er is veel verkeerd gegaan. Heel veel verkeerd gegaan. En dan leren we steeds meer om niet de ander met onze waarheid om de oren te slaan. Maar dan leren we nederig en afhankelijk te wandelen met God. De Heer Jezus heeft nooit iets extra's gegeven naast zijn onderwijs aan de discipelen. Hij heeft nooit gezegd: dan moet je dit en dit even opschrijven. Want dat moet bewaard blijven voor het nageslacht. Hoeft niet. De Geest, de Heilige Geest, die met de Pinksterdag gekomen is, die brengt ons alle woorden te binnen. De Heilige Geest brengt dat woord, maakt dat woord in ons leven tastbaar en zichtbaar en merkbaar. De Heilige Geest maakt dat woord levend in ons, zodat we als nieuwgeboren mensen op mogen groeien, ons houdende aan het woord van God. Nou, dat is iets geweldigs. En dat is wat het Bijbels onderwijs zo ook bijzonder maakt. En als hier staat dat Gods woord zuiver is, dan zullen we dat dogmatisch onderschrijven, maar dat het gesmolten, dat het als gesmolten zilver, een gelouterd zilver in ons leven ook een werkelijkheid moet worden, ja, dat is toch wel een beetje een moeilijkere zaak. Want nu komt het aan op uw eigen geestelijke volwassenheid. Nu komt het aan op uw eigen geestelijk inzicht. En God geeft ons geestelijk inzicht als we weten dat we een kind van God zijn. Dan wordt het woord van God in ons leven zevenvoudig gelouterd. En hoe doet de Heer dat? Dwars door de moeite en de verdrukking heen. Dwars door de tranen heen, door de strijd heen. Via dieptepunten en via hoogtepunten. Op allerlei manieren doet de Heer dat in ons leven. Niets is bij hem toevallig in ons leven. Maar in de grootste moeite en strijd heeft de Bijbel altijd gezegevierd. En de Bijbel zal ook zegevieren in uw leven. De Bijbel zal zegevieren omdat het het zuivere woord van God is. Te midden in de nood van de mensheid. Te midden in onze eigen nood. Te midden van onze kerkelijke nood. Te midden van al onze moeite en strijd. Te midden van allerlei interpretaties en uitleg. Dit moet je geloven, dat moet je geloven. Geloof het allemaal maar niet. Blijf maar eenvoudig bij het woord van God. Kniel voor het woord van God. En alle andere betogen en wetenschappelijke verhalen en wat zijn er allemaal niet, moet je niet geloven. Er was een professor in Groningen niet zo lang geleden, een paar jaar geleden, die zei van gewone kerkmensen moeten niet langer in de Bijbel lezen. Want daar snappen ze helemaal niks van. Dat moeten ze aan ons theologen overlaten. Nou, hebt u een arrogantere opmerking gehoord dan dat? Verschrikkelijk. Kijk, en dat is nou juist de Bijbel niet. Gods woord is ons gegeven om te leven. Te leven met een hoofdletter. Dat woord is ons leven. Dat woord is de Heer Jezus Christus zelf. In al de hitte van de bestrijding van het woord en alle vijandschap en vervolging en bijbelkritiek is dat woord van God nog steeds staande. En dat woord zal je beschermen. Dat woord zal je bewaren. Dat woord mag in je leven zichtbaar worden. Wij moeten worden het woord van God. Als wij zelf niet het woord van God worden, dan is dat woord van God nog niet volledig tot ons doorgedrongen. Zoals de Heer Jezus het woord van God was en vlees werd, zo mogen wij, christenen, wedergeboren christenen, helemaal worden wat het woord van ons wil maken. Het wordt gelouterd, zevenvoudig. Dat is een compleet aantal. Zevenvoudig in ons leven. Hij gaat dat in ons leven uitwerken. Lees Psalm 12 nog eens voor jezelf. Maak die versen 5, 6 en 7 tot je eigendom. Leer ze uit je hoofd. En kijk in de spiegel. En zeg dan, Heer, is uw woord al tot mij doorgedrongen? Is het al tot mijn diepste binnenste doorgedrongen? Heeft het mij al mogen veranderen? En waar ben ik dan in veranderd? Wilt u mij dat zeggen? En dan gaat de Heer dat zeggen. Dan gaat de Heer zeggen wat er nog veranderd moet worden. En dan gaat hij vanuit zijn woord en vanuit de praktijk van het leven gaat hij je veranderen. Want dat is Gods bedoeling. Dat het woord van God in ons leven gelouterd wordt. Zodat wij worden overeenkomstig dat woord van God. Dan gaan we lijken op de Heer Jezus. Dat is zijn bedoeling. Hij die het woord is. Het woord gebleven is. Het woord dat zegevierend straks komt in heerlijkheid en majesteit. In de openbaring wordt hij nog steeds het woord van God genoemd. Bij hem mogen wij horen, lijkend op hem. En daarom zegt de Hebreeënbrief, noemt hij ons zijn broeders. Amen. We gaan zingen. Lied 168 uit de bundel van Johannes de Heer. En dan is daarbij ook de collecte voor het bouwfonds. Laten we samen danken. Heer, we danken u voor de rijkdom van uw woord. Heer, we danken u dat we daaruit mogen putten, iedere dag opnieuw, voor ons leven. Voor ons leven als kind van God. Voor ons leven in deze wereld. Waarin we de weerschijn mogen zijn van uw heerlijkheid. Waarin we iets mogen laten zien van de waarheid van dat woord van God. Omdat het in ons leven is waar geworden. Omdat wij mensen zijn die niet meer met valsheid van tong en gladde lippen spreken. Maar dat we spreken in integriteit en waarheid. De waarheid zoeken en de waarheid dienende. De Heer Jezus zelf is de waarheid. Uw woord is de waarheid. Heel uw woord is de waarheid. En zo mogen wij ook waarheid worden. Heere, zegen ons en verander ons naar het beeld van de Heer Jezus. Wilt u dat ons helpen in de praktijk van het leven te zoeken. In de binnenkamer, waar uw verborgen omgang met ons is. Waar u tot ons spreekt, uw heilsgeheimenissen aan ons bekend maakt. Heere, en waarin we vanuit uw heiligdom alle rijkdom van het heerlijk evangelie mogen ontvangen. Zegen zo in ieder van ons, ook als we van hier gaan. U weet wat we nodig hebben. En geef ons een goede week waarin we getuigen mogen zijn in woord en in daad. Maar vooral in de daad en onze levenswandel van de werkelijkheid van de Heer Jezus Christus. Zegen zo ons hoofd voor hoofd in Jezus' naam. Amen. Wij gaan lied 44 zingen, de versen 1 en 2, dan de zegenbeden en dan zingen we het derde couplet. En we hebben de collecte toch al gehad, hè, de tweede collecte. Hebben jullie daar wel in gegeven? Ik heb het geloof ik niet gezegd. Allemaal om nog een keer houden. Nou, dat is goed gegaan. Oké, lied 44 uit opwekking. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Bidden we om de zegen van God. Ze mogen de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, agape liefde, zelfopofferende liefde, en de heiligheid van de Heilige Geest in en met ons zijn, totdat Jezus komt, straks in heerlijkheid en majesteit, en alle dingen dan waar blijken en waar worden als nooit tevoren. Halleluja. Amen. Volgende couplet.